BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Waarom u boos bent.
Nee, want ik ben boos. En ook al pluk je nu een roos. Ik zet hem echt niet op mijn hoofd. Dit komt voorlopig niet meer goed. Doe niet mee, want ik ben boos. Ik luister niet naar jou gepraat. Laat me nou maar, ik ben heel kwaad. Ik doe niet mee, want ik ben boos. Of je maar aardig vindt of niet. Interesseert me echt geen biet. Doe niet mee, want ik ben boos.
Van Hongkong tot Chili en Libanon tot het Maliveld, een piek dit jaar in sociale onrust wereldwijd. Waarom burgers zich massaal van hun leiders afkeren. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Met zijn vervelende gelijk weet hij mensen vaak nog kwader te krijgen dan ze al zijn. Rob de Wijk. En alleen al het vooruitzicht dat hij iets over het volk gaat zeggen, krijgt ze kwaad op. Arend-Jan Boekestein. Onze gast heeft verstand van boze mensen, want hij is hoogleraar.
En boos.
Hij ziet er ook heel boos uit.
Ja. Aan de Tilburg University en gespecialiseerd in maatschappelijke onvrede. Peter Achterberg, welkom.
Dank u wel.
Om een beetje dicht bij huis te beginnen. Misschien is hier in Nederland ook een toename in sociale onvrede.
Een toename, dat kan je heel lastig zeggen. Maar je ziet wel dat de laatste tijd best veel mensen boos zijn. Dat wel.
vooral, en die gaan allemaal naar het Maliveld toe.
Ja. Ja. Ik stond daar als verslaggever voor de tweede keer in korte tijd deze week. En dus hier is dan het onderwerp stikstof. Dat is bij ons de crisis.
Ja, en nog een of andere heel ingewikkelde afkorting van iets wat in de grond zit.
Die chemicaliën.
Ja. Oh, ook
dus,
erg.
Dus dat is de kwestie hier bij ons. Maar dat is bijvoorbeeld dan weer niet de kwestie in Bolivia. Waar ik zie dat iedereen, dat allemaal landen op één hoop aan het gooien is. Ik weet niet of de professor daar wat over kan zeggen. Of dat ik daarvoor naar op moet kijken. Maar als we willen kijken naar Hongkong en Chili en Bolivia en Irak. En ja, dat zijn wel allemaal verschillende zaken, toch lijkt me.
Nee, in Libanon gaat het volgens mij over de aanklacht tegen corruptie. En daar is vlam in de pan geslagen door een of andere WhatsApp-belasting. Waardoor mensen
belasting
ineens,
op telefoontjes. Ja.
Op internetgebruik moesten ze ineens belasting gaan betalen. Dan hebben we Chili. Mensen maken zich daar zorgen over de toenemende ongelijkheid. Chili wordt eigenlijk gerund door een hele kleine kriek van extreem rijke mensen. En dat doen ze al een hele tijd. Dus daar zijn klachten over. Hongkong gaat natuurlijk maar door. Dat heeft te maken met de onafhankelijkheid van China. En de wijze waarop daar het democratische proces wordt ingeregeld. Ja, weet je, Irak hebben we natuurlijk nog ook corruptie. Wat ik wel heel opmerkelijk vind, is dat corruptie iedere keer zo hoog op de agenda staat. Vind ik wel redelijk bijzonder. Heb jij een idee hoe dat kan?
Nou, ik denk ook dat zodra we het over corruptie hebben, dat er heel snel die link gemaakt kan worden met democratisering. En dat mensen dan helemaal niet meer zeg maar, het gevoel kunnen hebben, inspraak te kunnen hebben en daardoor er tegenaan gaan als een beest.
Hè? Dus, en dan een beetje net als met autonomie. Dat heb je natuurlijk in Hongkong, maar bijvoorbeeld ook in Catalonië. Waar,
precies, ja.
Ja, dat heeft met autonomie te maken, Catalonië.
Dus dat zijn belangrijke factoren.
Nou ja, dat is wel van een andere orde natuurlijk. Catalonië vind ik echt van een andere orde. Dat is echt een afscheidingsbeweging die daar speelt. Het heeft trouwens wel weer met economie te maken. Heel interessant. Het komt bijna altijd ook neer op economie, vind ik, dit soort onrusten. Maar zij denken dat zij beter af zijn, ook economisch, als ze geen onderdeel zijn van Spanje.
Nee, dat is een andere categorie. Hè?
Ja.
Wat ik interessant vind, dat wil ik aan de professor vragen. Ik zit gewoon een beetje over het onderwerp na te denken. En in Chili is het dus heel duidelijk dat mensen kwaad zijn over die corruptie. En ook de weg naar de straat weten te vinden. Maar er zijn landen, China bijvoorbeeld, is behoorlijk corrupt. En Rusland is het zeker ook. Maar dat management by fear van Poetin, dat werkt toch heel aardig. Hè? Kennelijk zijn mensen toch zo bang dat je dat goed tegen kan gaan.
Ja, nou ja, kijk, ik weet niet te veel over al die landen waar je niet uit de kraan kan drinken. Dus daar kan ik niet veel over zeggen. Maar wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld in Nederland of in andere westerse landen, daar heb je heel vaak dat het onderwijssysteem bepaalde waarden doorgeeft. Hè, democratisch ingestelde waarden. En dat die waarden superbelangrijk zijn. Hè, in Nederland, iedereen omarmt die waarden. En in andere landen, en laten we zeggen in Rusland, een heel goed voorbeeld. Daar is zeg maar de rol van het onderwijssysteem, denk ik, iets anders. In ieder geval daar produceert het onderwijssysteem niet hoger opgeleide die sterk democratisch zijn ingesteld. Hm. En als dat niet zo is, dan helpt dat. Ja, dan helpt dat. Hè? Dan heb je niemand die de hele tijd denkt, ja, godverdomme, wat is dat nou? We moeten hier de barricade op.
Ja. Ja, en in een dictatuur werkt natuurlijk de corruptie in de hand. He, want je verdeelt de macht onder een kleine groep mensen. En dat betekent dat je feitelijk in de praktijk ook de rijkdom onder een kleine groep mensen verdeelt. Dat zie je in Rusland. Ja. Dat zie je in China. En dat zag je natuurlijk bij de Arabische opstanden die in 2010 begonnen. Dan zag je precies hetzelfde gebeuren. Ja. Enorm corrupt. Overigens, dat is ook wel interessant. Als je naar de Arabische opstanden kijkt, dan past dat ook in een patroon. Er is geen leider van zo'n opstand. En wat zie je vervolgens? Dat er ook eigenlijk helemaal niet zo gek veel gebeurt. Wat heeft die Arabische opstand nou eigenlijk opgeleverd? Egypte is weer terug bij af. Je zou kunnen zeggen dat er... welk land heeft hij nou echt een klein beetje bijgewonnen? Tunesië misschien?
Tunesië is geloof ik. Ja.
Maar dat begint ook weer terug bij af te komen. Dus je ziet dat het ook heel erg lastig is om dat te bestendigen wat je bereikt hebt.
Ja. En gaat het in golven? Misschien moet ik dan naar de historicus hier kijken. Want ik denk natuurlijk aan, je hebt allerlei revolutiejaren. 48 of 68.
Bij democratie heb je heel duidelijk golven gehad. En we hoopten allemaal, naïef als we waren, dat er een vierde golf zou komen. Weet je, met 89 en na de val van de muur. En dat is dus heel mooi niet gebeurd. We zijn dus, de autocratieën zijn duidelijk aan de winnende hand. En de democratieën zijn kwetsbaar en ook aan het minderen in aantal. En dat betekent dat er dus landen zijn die bijvoorbeeld meer kijken naar China. En ook naar Rusland en zelfs ook wel naar Erdogan. Dat autocratische model, dat is misschien zo gek nog niet.
Ja. Maar dat had je ook in Nederland. Hè? Dus op een gegeven moment, dat weet ik nog, ten tijde van de Olympische Spelen in China. Ja. Speelde precies in Nederland de discussie over de A4. Of we die moesten doortrekken. En toen was volgens mij Rita Verdonk, die wees op China. En die zegt, kijk nou, wij zijn al 15 jaar bezig met het discussiëren over een stukje snelweg van 10 kilometer. Maar kijk daar in China. En gewoon, op een dag zeggen ze, nou wegwezen. En dan zetten ze eventjes een Olympisch stadion neer. Kijk, zo kan het ook. Hè? Ja. Daar werd er bewonderend naar gekeken.
Ja, Orbán vindt dat prachtig, de premier van Hongarije. Die smult ervan, die wil dat ook. Ja. En roept dus, ik wil eigenlijk de rechtsstaat op deze manier afschaffen. En ik wil naar een liberal democracy toe gaan. Dus een soort autoritaire democratie. Waarbij je eigenlijk een harde leider voor het leven, als het een beetje tegen zit, kiest. Ja. Dat gebeurt dan niet helemaal in Hongarije, maar in andere landen. Kom je toch redelijk dichtbij, hoor.
Ja, China komt op en Amerika trekt zich terug. En dat geeft misschien meer instabiliteit overal in de wereld.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En ik denk dat die grote instabiliteit die je nu ziet, met name door de terugtrekkende beweging van Amerika, dus die grote geopolitieke veranderingen, dat had ook een gevoel van onbehagen bij heel veel mensen teweegbrengt. Mm-hmm. Terwijl ze dat helemaal niet zo onder woorden kunnen brengen van wat dat nou precies is.
Maar daar hebben ze misschien wel gelijk in.
Zo'n hoop shit met dat in de gevoel tegenwoordig. Ja. Dat je gewoon daar toch een gevoel van krijgt van, hebben ze, en dan is er altijd de vraag wie de ze is, hebben ze het nog wel onder controle? En het antwoord is gedeeltelijk niet.
Dus de mensen hebben gelijk in een onrustige gevoel.
Ja, dat denk ik wel, ja. En dan word je al snel boos als je het niet onder controle hebt. Want ze moet het onder controle krijgen. Zie je dat ook zo?
Nou ja, ik zat te denken. Het is wel een interessante gedachte. Ik ben het geloof ik niet helemaal mee eens. Want,
wat krijgen we nu?
Sorry. Je betaalt dat niet zeggen.
Ja, nee, ik zeg alpast even sorry. Dan hebben we dat gehad. Je kan ook zeggen dat conflicten juist enorm dit soort onbehagen juist de kop indrukt. Hè? Dat hebben we bijvoorbeeld gezien ten tijde van de Koude Oorlog. Hè? Toen hadden we gewoon een liberaal, kapitalistisch systeem aan de ene kant en communisme aan de andere kant. Ja, dan wist je gewoon wie de goede en de slechte waren en dan hoefde je niet te twijfelen. En dan was het grote verhaal van het kapitalisme, dat was voor ons genoeg om aan vast te kunnen houden. Als een heel mooi vertoog en hadden we problemen, dan wisten we wel, vrije marktwerking, hoppakee. Hm. En nu zie je dat is minder geworden. Ja. We hebben gewonnen, zo gezegd. En precies, juist omdat dat niet meer is, zie je dat nu mensen een beetje gaan rondzoeken. Ja, wat voor identiteit kunnen we dan nog aan vasthouden? En precies dan zie je de talloze conflicten opkomen.
Nee, maar je hebt gelijk. Dreiging verenigd. Dat is ook de reden waarom Poetin altijd zit te kijken naar het buitenland. En dat doet China ook. Dat wakkert het nationalisme aan en dat verenigt. Maar de mensen voelen op dit ogenblik niet echt een dreiging. Ze voelen niet dat, laten we zeggen, Rusland dit continent gaat overvleugelen en in één klap dat de Russen bij het strand van de Noordzee staan. Nee, dat is natuurlijk niet zo.
In Nederland niet, nee. Maar in Polen denk ik misschien wel iets anders.
Exact, maar daar is de situatie ook totaal anders. Als je naar Polen gaat door de Baltische Staten, dan tref je een andere wereld aan.
Maar wat ik zo fascinerend vind, je hebt in Nederland mensen, die noemen zichzelf conservatief, en als je met ze praat, dan zeggen ze letterlijk, ik wil gewoon alle instituties in Nederland kapot maken. En dan gaan we weer opnieuw opbouwen. En waar komt dan die radicaliteit vandaan? Want ik vind namelijk conservatisme en revolutie vind ik twee tegenstrijdige begrippen. Maar toch zijn ze zo. Hè? En bovendien stel ik tegelijkertijd vast dat hun verhalen ook versterkt worden door Russische trollen.
Ja.
Of zelfs door Chinese interventie dan ook. Dat zijn toch wel hele verwarrende tijden.
Ja, nou kijk, ik weet ook niet of dat conservatieven in de traditionele zin van het woord zijn. Hè. Ik zou eerder zeggen dat het populistisch ingestelde politici zijn. Hè. Een wezenskenmerk van populisme is zeg maar dat anti-elitaire, het opkomen voor het volk en het willen verheffen van de wil des volks ten koste van alle instituties die daar helemaal niet belangrijk zijn. Corrupt hè, in die ogen, dus die moet je gewoon afschaffen. Maar wordt
en polarisatie om mezelf beter van te worden.
Precies.
Qua macht. Ja. Nou,
maar,
stil.
Maar het is erg
jullie moeten dit volpraten.
Maar wat kan je er nou tegen doen? Want het is volstrekt duidelijk dat populisme is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Hè? Nou, het leidt tot feitenvrijheid.
Oh ja, ik wil wel even over praten. Want kijk, wat kan je er tegen doen? Ik ben een cultuursocioloog. Ik ga niet zitten vertellen wat we allemaal moeten doen. Dat zoeken de mensen lekker zelf uit. Hè? Want als ik dat ga doen, dan word ik een soort halve politicus of een dominee of zo. En daar ga ik niet aan beginnen. Maar ik kan je wel zeggen dat er ook een perspectief is, zeg maar, waarin een functionalistisch perspectief, waarin populisme juist super aantrekkelijk is, of super functioneel in ieder geval, voor een correctie voor het totale politiek systeem. Kijk, wat we hebben gehad in heel veel westerse landen, en je ziet het bijvoorbeeld in Amerika heel sterk, maar ook in Nederland, is dat soms politiek helemaal afdrijft naar technocratisch, pragmatisch, ja, een beetje dingen doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Zonder nog grootschalige visies te hebben op welke problemen centraal staan, wat de vergezichten zijn, et cetera. En precies als de politiek zo ver afdrijft, dan zie je dat populisme in feite opkomt. En wat is het wezenskenmerk van populisme? Is, naast dat anti-elitaire, is dat ze gewoon maling hebben aan technocratie en pragmatisme. Dat ze gewoon denken, joh, donder maar lekker op. Wij willen vergezichten schetsen. En precies daardoor. Oh, hey.
Hou dat vast.
Oh, jezus. Hij zit er net lekker in en dan krijgen we dat. Ja. Hey,
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast, socioloog Peter Achterberg, werd zojuist hinderlijk in de reden gevallen door het nieuws en de reclame.
Daar word ik echt boos van. Sorry. Verschrikkelijk gewoon.
Woedend heet dat.
Die verstand woedend. Jongen. Ja, ik sloeg net al die tafel helemaal in het midden.
Ja, terecht ook.
Ongelooflijk.
Ja, ga door.
Ja, joh. Ja. Nou ja, goed. Moet ik het even samenvatten nog?
Je zegt dat populisme kan een correctie zijn op een te technocratische
nuttige functie.
Ja, precies. En dat komt zodra politiek afdrijft naar alleen maar technocratie en pragmatisme. Nou, we hebben niet te lang geleden gehad, bijvoorbeeld in Nederland, Mark Rutte. Die zei, ja, even die olifant in de kamer weg. Verwacht geen visie van mij. Nou, dat lijkt toch behoorlijk op pragmatisch, technocratisch politiek. En precies in die tijden zie je populisme opkomen als een soort correctie. En het leuke aan populisten is dan dat ze maling hebben aan dat pragmatisme.
Ja.
Dat ze gewoon niks kan schelen. Ze bouwen gewoon een muur. En dan zeggen ze, ja, hoe gaan we dat betalen? En dan zeggen ze, ja, Mexico. Of we gaan terug naar de gulden. Ja, maar dat kan niet. We hebben allemaal verdragen. Ah joh, maak het uit en zo. En het leuke is dat de bevolking, de mensen die voor die populisten gaan, daar ook helemaal geen maling aan hebben. Dat maakt ze gewoon niet uit. Ze vinden dat gewoon een mooi idee. Hè? En daar gaat het in feite om.
Maar wat gaat er dan gebeuren als ze met de consequenties daarvan worden geconfronteerd? Dat zien we gewoon nu met de Brexit. Arend-Jan weet precies hoeveel dat gekost heeft tot nu toe.
6 miljard pond.
6 miljard pond. Ik bedoel, dat moet iemand betalen. Dat zijn vast niet de allerrijkste die dat gaan doen. Want dat zijn de mensen die waarschijnlijk ook op die Brexit hebben gestemd.
Ja.
Wanneer is er dan een punt dat mensen beginnen door te krijgen dat ze misschien wel boos zijn geworden om iets, om vervolgens een besluit te steunen dat alleen maar in hun nadeel is. Wanneer is dat omslagpunt? Nou, wanneer beginnen ze dat zich te beseffen?
Dat kan je niet weten. Ook omdat veel populisten, die hebben daar een bepaalde strategie voor. Hè? Dus bijvoorbeeld cliëntelisme werkt heel goed. Hè? Dus dan laat je gewoon zien dat er bepaald beleid is. Hè? Dat er bepaalde maatregelen heel goed zijn geweest. Voor bijvoorbeeld hè, Trump is zijn koningin. Die heeft bijvoorbeeld de boeren met wat magere maatregelen eventjes uit de brand geholpen. Hè? Als gevolg van de problemen met die handelsoorlog met China. En dan kan hij altijd daar nog op terugwijzen dat hij gewoon degene is die wel opkomt voor dat soort belangen. En dan denkt iedereen, dan zal dan wel. Hoppakee. Maar, dus dat kan best ver gaan.
Hè? Ja.
Dus,
maar nu even, je zei, er is ook iets positiefs.
Ja, er is zeker iets positiefs.
En wat is dat dan?
Omdat zodra die populisten aandacht beginnen te krijgen, electoraal winst boeken, dan zie je in één keer al die andere partijen achter hun oren krabben. En denken van, wat is dat nou? En vervolgens zie je ook weer dat de ideologie weer terugsluit binnen die verschillende partijen die eigenlijk al die ideologische visies al lang als ideologische veren hebben afgeschud. En weer opnieuw linkse vertogen of rechtse vertogen of aantrekkelijke vergezichten beginnen te schetsen. En dat is een positieve functie in feite van populistische
partijen. Het leidt tot een herideologisering van het midden van de politiek.
Ja, en ik denk ook dat dat nodig is. Hè? Want alle politiek heeft twee kanten nodig. Hè? Je hebt de ideologische kant nodig. Wat gaan we doen en waarom is dat waardevol? En hoe gaan we dat doen? En het een kan niet zonder het ander. En als politiek, dus populistische partijen, dat is ook diep problematisch. Als je zegt van gaan we dat nou echt uitvoeren? Dat kan helemaal niet. Maar alleen maar dingen uitvoeren zonder een reden, dat kan ook eigenlijk niet. Dus je moet die twee tegelijkertijd altijd hebben.
Wat natuurlijk wel interessant is, dat je dus continu ook ziet dat die populisten inspelen op een gevoel van onveiligheid. Dat kan economische onveiligheid zijn. Dat kan veiligheid zijn die te maken met je identiteit. Dat kan fysieke onveiligheid zijn omdat er criminaliteit is. Of een of andere macht van buiten. Of terroristen die je belagen. En daar wordt heel handig op ingespeeld. Dus die angstgevoelens, die zijn een zeer belangrijke voedingsbodem voor populisme. En volgens mij is het dus zo, als je deze redenering doortrekt, dat dit dus ook alleen maar kan in een bepaald tijdsgevecht, waarin die angsten inderdaad naar boven kunnen komen en mensen daardoor ook boos worden en het gevoel hebben van er wordt niks gedaan.
Nou ja, ik denk ook dat die angsten waaraan populistische partijen bijvoorbeeld appelleren, dat die altijd wel een beetje zijn. Hè? Dus alleen soms worden ze politiek productief gemaakt en aangewakkerd misschien zelfs een beetje. Maar ze zijn er altijd. Hè? Dus op heel veel terrein, als het gaat om immigratie, als het gaat om criminaliteit, dan zie je sociologisch gezien al heel lang, hè, in heel veel westerse samenleving, dat er bepaalde lagen zijn in de bevolking, die dat gewoon niet trekken. He, die het liefste gewoon de doodstraf weer invoeren. Die het liefste alle migranten het land uitsmijten. En weet ik wat allemaal. Maar dat was in de jaren 50 ook. Alleen toen was het politiek geen issue.
Maar soms kan je dus ook als politicus volgens mij enorme fouten maken. En dit hele proces aanwakkeren. Ook al ben je geen populist. Een fantastisch voorbeeld. Dat zijn die boeren die allemaal naar het Malieveld gingen. Dat is natuurlijk ook onveiligheid. Als jou wordt gezegd van 50% van de bedrijven moet gaan verdwijnen, omdat de veestapel zeg maar moet worden gehalveerd. Wat denk je dan dat mensen gaan doen? Denk je dan echt dat mensen gaan zeggen, oh, nou ja, daar moeten we dan maar eens even over praten. Misschien is dat wel een goed idee. Natuurlijk niet. Dan word je dus boos. Ja. Met andere woorden, ik vind dat er ook in de politiek megafouten worden gemaakt. Gewoon tactische fouten. Ik bedoel, dit kan de uitkomst zijn van een proces. Maar het echte probleem is, hoe halen we de stikstof naar beneden? Ga daar dan over praten. En dan kan het best de uitkomst zijn dat je komt tot een halvering van de weestapel. Maar dan heb je niet al die shit die je dus nu veroorzaakt. Dan heb je tenminste een gesprek met elkaar. En nu heb je geen gesprek meer.
Kan het ook dat, behalve die nuttige functie van het centrum, zeg maar, revitaliseren, wakker schudden, dat het ook juist sloopt? Ik denk dan aan Trump. Ik zie daar niet veel dat die mensen wakker schudt.
Nee, maar er zijn ook natuurlijk problematische aspecten aan. Ik wil gewoon even laten zien dat niet alles altijd helemaal slecht of goed is. Hè. Ook jij. Hè. Je bent een aardige jongen, maar waarschijnlijk zit er ook wel nare kantjes in jou. Dat weet je
absoluut
niet.
Dat is verschrikkelijk. Hugo. Oh man, breng me de bek niet op.
Ja,
We moeten het even.
Ik hou er mee op.
We gaan wel lekker mee.
Stel jij maar de vraag.
Oké. Okay. Maar luister, even, Hugo stelde wel een heel intelligente vraag. Want hij is namelijk een geweldige presentator. Hij zei namelijk van, luister, het kan natuurlijk ook zo zijn dat het centrum breekt. Hè?
Ja.
Ik ben wel eens bang dat Marine Le Pen in Frankrijk wint straks en dat het AfD nog groter wordt. En we hebben al Boris Johnson in Engeland. Dus straks krijgen we iemand die nog erger is dan Trump.
Ja.
Salvini komt vast ook weer terug.
Nou ja, kijk, in meerderheidssystemen heb je dat natuurlijk sneller, hè, dat idee. Maar kijk, je moet ook niet overdrijven. Hè, de dreiging van die populistische woede en de populariteit van populistische denkbeelden. Laten we zeggen dat een derde een derde maximaal van de bevolking dat heeft. Hè. Dus bijvoorbeeld in een land als Nederland.
Mm-hmm.
Ja, ik bedoel, kijk, we doen altijd alsof populisme enorm is. Hè.
Dat is helemaal niet waar.
Nee. Kijk, ze hebben wel eens, denk ik, op 50 zetels gestaan. 40, 50 zetels of zo. Maar dat is nog maar een derde. En dan kan je wel zeggen... Ja,
maar
nee,
derde is wel de echte bovengrens, hoor.
Ja, dat is ook de bovengrens.
Meestal rommelt het zo rond 25%.
Precies. Dus we hoeven niet te doen alsof heel Nederland gewoon zo populistisch als de pest is. Dat is niet zo. Er zijn gewoon mensen die hebben dat soort denkbeelden. En die stemmen graag op Thierry Baudet of Geert Wilders. Nou,
maar
dat
is toch een bepaald segment van de bevolking... met een bijzondere geestesgesteldheid, om maar zo te zeggen. Jij bent socioloog. Kan je daar wat over zeggen? Want dat is buitengewoon interessant. Wat zijn dat voor mensen?
Nou, ik weet niet wat een bijzondere geestesgesteldheid is.
Nou ja, bijvoorbeeld mensen die zich laten leiden door angsten. Ik heb die onderzoeken wel eens gezien. Van wat er stemt op dit soort populistische partijen. Dat zijn vaak mensen die zich laten leiden door angsten meer dan gemiddeld.
Ja, maar die mensen. Kijk, sociologen zullen dat vaak. Zelf als ik daar onderzoek naar doe. Ik werk vanuit dat maatschappelijk onbehagen. Ik vind dat een interessant concept. En wij noemen
dan moet je ook weten wat voor mensen dat zijn.
Ja, tuurlijk. wij noemen ze anomisch. Hè? Anomisch ingestelde mensen.
Emil Durkheim.
En
de anomie kruipt langs je benen
omhoog.
Dat zijn mensen die zien gewoon de sociale en culturele orde om hen heen. Als heel veranderlijk. Nu is dit, dan weer is dat. Onvoorspelbaar, nodeloos complex. En vanuit dat gevoel, als je dan kijkt naar centrale instituties. En als je kijkt naar instituties, dan denken ze, ja, wat moeten we daar nou mee? Die gasten doen nu is dit en dan weer is dat. Als ze kijken naar rechters, dan denken ze, ja, dat zijn allemaal van die D66 gasten. Laat ze maar opzouten. Politici doen ook niet wat je wil. Wetenschappers onderzoeken niet goed.
Dat is ook zo.
Toen Durkheim.
Ik ben toch lang op het Malieveld gestaan.
Binnenkort gaan we met z'n allen naar het Malieveld.
Toen Durkheim over anomie schreef, toen deed hij dat naar aanleiding van de industriële revolutie. Ja. Dus mensen moesten van het platteland naar de stad. En dat was een enorme overgang voor ze. En er kwam ook suïcide uit voort en al dat soort dingen. Zou je kunnen zeggen dat was natuurlijk de hele sociologie is ontstaan door die overgang van die platteland samenleving naar een industriële samenleving. Ja. Met alle eenzaamheid die dat had. Hè? Dat was eigenlijk nog veel dramatischer dan wat we nu meemaken.
Ja, toch. Maar toen ook hebben we ook gewoon overleefd. Hè? Dus ja. Je kan het ook gewoon positief zien.
48 heb ik het over. Die tijd.
Ja.
Ja, dat is ook zo. Wat er overigens heel interessant is, in 50 landen opstanden. Hè?
Ja.
Zonder Twitter en zonder Facebook. Ja. Ik bedoel, we roepen nou iedere keer wel, hier, godzijdank in dit programma, dat dit allemaal komt door Twitter en door Facebook, door de sociale media. Maar dat is natuurlijk lulkoek. Ik bedoel, dit is van alle tijden.
Ja.
En je ziet dus dat binnen een paar weken, ook al honderden jaren geleden,
was wel een trein.
Dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Dat is heel opmerkelijk. Dus dat is een gevoel binnen een maatschappij, niet alleen in één land, maar in verschillende landen, waardoor dingen gewoon... Ja, exploderen.
Maar ook als je kijkt naar westerse samenleving zoals de onze. Als je nagaat grootschalige surveys. En dan kijkt hoe mensen zich voelen. Ja, dan valt het allemaal best mee. Hè? Ik bedoel, wij ontwikkelen ons steeds meer naar wat ze ook wel high trust societies noemen.
Ja. Ja. Ja,
dus het vertrouwen neemt juist toe. Hè? We staan hier te praten alsof het één grote doffe poel van ellende is.
Ja, dat moet ook in het programma.
Ja, natuurlijk. Ja, en ik doe het graag. Mee, ik ben ook boos natuurlijk zo. Maar toch moet er wel gezegd worden. Ja, het valt ook mee. Hè? Dus,
Voordat we al te optimistisch worden.
Nu al.
Op de podcast hebben we wat meer tijd. Voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl.
Chris Heiligers.
Dat is een hele boze witte man.
Dit was de ene die zegt, ik ben helemaal niet boos. Mag dat ook nog tegenwoordig?
Nee,
Chris, jij bent af.
Nee. Maar Chris, ik zei net... laat me zitten.
Willem O.
Gewoon gelijk, hoor. Chris,
Willem O. die zegt, wel gloeiende. Heb ik eindelijk mijn lidmaatschap van de Bond tegen het vloeken opgezegd, krijgt dit circusduo mij weer de boom in. Vraag je, heeft onze Karl Marx misschien toch nog een beetje gelijk gekregen ten aanzien van scheve welvaartverdeling? Gloeiende kak, nou zeg ik Marx. Ja. Willem toch?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat wij erg rijk zijn geworden van dit programma. Dat moet wel gezegd worden. Ik mocht dat toch vertellen.
Maar, Peter, is het gewoon de economie stupid? Is dat het verhaal?
Nee. Dat zou ik niet zeggen. Precies alle woede, tenminste waar we het laatste kwartier ongeveer over gehad hebben. Dat is niet echt een woede die te verklaren valt uit zeg maar, het hebben van een laag inkomen. Of arbeidsontevredenheid.
Behalve in Chili misschien. Maar...
Behalve daar misschien. Maar dat is dan de enige uitzondering nog in de hele wereld. Hè. Voor de rest is iedereen dik tevreden. Maar daar gaat het dan denk ik niet om te hebben van een laag inkomen. Hè. Dat speelt misschien mee, maar het gaat meer om een cultureel wereldbeeld en een denkbeeld dat veel meer samenhangt bijvoorbeeld met opleidingsniveau en met cultureel kapitaal en een bepaalde blik op cultuur en sociale relaties dan of je toevallig je zorgen maakt of je je rekening wel kan betalen.
Pierre Dubonnet zegt, politici hebben geen antwoord meer op de problemen die ze zelf hebben geschapen. Dit drijft de kiezer naar uiterste van het politieke spectrum. Is het antwoord meer technocratie en ownership in de vorm van hoger maar result-based salarissen? Zie hoe Singapore dit heeft opgelost.
Dat is een lekkere democratie, Singapore. Het is heel schoon, maar het is ook een behoorlijke autocratie. Ja. De vraag is of je daarin zou willen wonen.
Het is wel result-based.
Maar het punt is natuurlijk, is het nou echt waar dat die politici gewoon er een zootje van maken? Daar hebben we het al even eerder over gehad. Als je toch om je heen kijkt, dan valt dat heel erg mee.
De treinen rijden op tijd.
De treinen rijden. Ik bedoel, er zijn wel files, maar dingen worden opgelost. Er is nu een stikstofcrisis. Dat wordt ook wel weer opgelost. Ja. In belangrijke mate denk ik wel een zelfgecreëerd probleem. Maar goed.
In sommige landen kan je niet eens uit de kraan drinken, man.
Dat bedoel ik maar.
In Nederland.
We zijn het vierde gelukkigste land van de wereld, geloof ik. Dus dat valt best wel mee.
Nou, met die politiek. Positief te doen, hè?
Ja, sorry.
En je mag zomaar een podcast maken met opruimen.
Ik heb een tegenvraag hier. Herman is het volgens mij niet met jullie eens. Herman van Eimeren zegt, ik ben boos omdat men in Den Haag gebrek heeft aan nuchterheid. De klimaatreligie voert de boventoon. Zie Jette/Jesse, die net op stoom gekomen economie wordt naar de kluiten geholpen. Nederland weer het beste jongetje van de klas.
Nou, we zijn op klimaatgebied helemaal niet het beste jongetje van de klas. Dat is ook zo'n misvatting. Ja. Ik geloof dat we het vierde slechtste jongetje van de klas zijn. En wat we nu aan het doen zijn in dit land is het been bijtrekken. Daar komt het ongeveer op neer. Het klopt dus ook gewoon niet. Dus je ziet dus ook vaak dat dit soort debatten worden gevoerd, die emotionele debatten en die woede, die boosheid, gevoerd wordt op beelden en niet op basis van feiten.
Helemaal eens.
Mooi.
Verschillende vragen
en die boeken
over...
Die staan gewoon zijn mond tegen.
Ja, dat hangt een beetje van de sponsor af. Dat komt van de sponsor, dat kwam wel even niet goed. Dat is ook een autobedrijf dat betaalt.
Jongens. Verschillende vragen over... Rob, ga je nou al je tas inpakken?
Ja.
Ik heb nog een paar vragen. Verschillende mensen die over referenda. Is dat een oplossing voor boosheid of juist een katalysator voor meer verdeeldheid en polarisatie?
Oh, mag ik wat zeggen?
Ja.
Kijk, vroeger had je het idee, als je het over politiek en democratie had, dan had je gewoon verkiezingen één keer in de zoveel tijd. En dan had je iemand die won en dan zat je mensen die verloren natuurlijk. Maar dan was nog wel het idee tenminste dat de meerderheid ook ging kijken wat de minderheid te vertellen had. Hè? Ja. Wat hun interesses waren, wat hun belangen waren. En die probeerden dat een beetje mee te nemen, ook in de besluitvorming. En wat je nu ziet, zeg maar in het idee over democratie, en dat zie je geradicaliseerd in referenda, is dat de meerderheid gewoon gelijk heeft.
En, the winner takes all.
Ja, en de minderheid, hoe groot die misschien ook is, moet gewoon zijn bek houden.
Ja.
En als je dat hebt, en bijvoorbeeld Brexit is een heel goed voorbeeld, dan gaat de helft van de mensen gaat niet stemmen. Minder dan de helft gaat niet stemmen. En dan vervolgens daar de helft van, iets meer dan de helft daar weer van stemt, nou, laat maar weggaan. En de rest zegt, nou, laat maar blijven. Dat betekent dus in mijn ogen dat driekwart ongeveer in ieder geval niet gezegd heeft dat we de Brexit moeten hebben. Maar daar wordt helemaal geen rekening mee.
Ik volg
dat debat en je ziet helemaal niet meer wat dat...
Wat een gast Hugo deze week.
Ik heb hier ook drie weken voor de deur gestaan, want dat ik een keer naar binnen mocht komen. Maar dat was echt ongelooflijk.
Rammen op de deur.
Gewoon godsamme man, Hugo. Ik heb hem moeten stalken echt, die gast. Dat is ongelooflijk.
Oh, je betaalt ook veel.
Ja, jongens, ik geloof het al
nog, nog net iets minder dan bij Harry Mens.
Ik ga hier een eind aan maken, jongens.
Probeer nog één vraag.
Arjan, fuckroeper, die vraagt nog of je hem wil unblokken op Twitter.
Ja, maar die man heeft het heel slechte dingen gedaan. Ja,
hij kan niet schoon.
Wat had hij dan gedaan?
Oh, hij zegt hele nare woorden. Hele nare woorden gebracht.
Dat hier, daar wordt eigenlijk Jan Boot van, dan kan hij dat niet hebben.
Ik vind het op Twitter een heel interessant fenomeen dat mensen je gaan mailen. Van, alsjeblieft, ik wil je weer kunnen volgen.
Nou, dat is goed, toch?
Dat is toch belachelijk.
Nou, dat betekent dat ze van je houden, man.
Ja, maar ik hou niet van hem.
Ik ga hier een einde aan maken. Met het Catalaanse volkslied, heel mooi trouwens. Dames en heren, zo Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren, want dit was weer Boekestein en de Wijk. Wij eindigen het belangrijk nog met de schuldvraag van dit alles. He, want natuurlijk bij het volksopstand altijd belangrijk. Wie heeft het gedaan? Peiling gedaan op Twitter.
Zij.
62% wijst Arend-Jan Boekestein aan als de schuldige van alles. Naast één stem die zei dat de Rabobank alles heeft gedaan.
Dat doe je zo je best. Ja. Dan krijg je het.
Ja, ik had
maar goed, Soros maakt alles goed.
Ja. Tot volgende week.
Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.